Gemeente, vooraf nog een afkondiging. Aanstaande zaterdag is er van 10 tot 2 uur de jaarlijkse regionale mannendag te Tholen. Dominee Fokkema hoopt te spreken over stil zijn tot God en dominee Gouda over wachten op hem. En deze dag gaat uit van de gezamenlijke mannenbonden van de Hervormde Gereformeerde Bond en de Gereformeerde Kerk. Deze vergadering wordt gehouden in de Wingerd in Tholen. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 147. We zingen de versen 3 en 5. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En vers 5, God wil al het vee steeds spijzen, laven. Hij hoort de stem der jonge raven. En wat u daar verder vindt in 147, versen 3 en 5. Gemeente, de schriftlezing vanmiddag is uit Filippenzen hoofdstuk 4. Wij lezen de versen 10 tot en met 19. Filippenzen 4, de versen 10 tot en met 19. En daar lezen wij het heilig woord des Heren. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heren, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets meegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruf. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal na zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. We willen belijdenis doen van ons geloof en daarna willen wij zingen Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Al is dat mijn vijands gramschap brand, uw rechterhand zal redding geven. 138, het vierde vers, nadat we eens belijdenis van ons geloof gedaan hebben. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij willen verder gaan met de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis in onze avonddiensten. En nu is aan de orde artikel 13. Enige tijd geleden zijn we geëindigd met artikel 12. En nu willen we artikel 13 eerst lezen en daarover preken. Artikel 13. Daar gaat het over de voorzienigheid van God en de regering van alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval, toeval, of de fortuin overgegeven, noodlot, maar ze na zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie, zijn bestuur. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen grenzen te overschrijden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, die zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Tot zover. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken, gemeente. En daarbij willen we ook denken aan de familie Landman, omdat afgelopen week de vader van broeder Landman is overleden. Zullen wij samen de Heere bidden. O Heere, we hebben het zojuist gezongen. Uit Psalm 147 en Psalm 138. Hoe groot u bent. U bent zo groot in het rijk van de natuur. U bent zo groot in het onderhouden van alles wat leeft. Ook u hoort zelfs de jonge raven als zij roepen om voedsel. En u zorgt voor hen. Het is voor ons een wonder dat wij niet kunnen begrijpen dat de vogels eieren uitbroeden en dat er weer jonge vogels komen. Het is alles door uw besturende hand. En de musjes, heren, ze zaaien niet en ze maaien niet en toch voedt u hen. We zien uw grootheid in de natuur, maar ook uw grootheid in het leven van uw kinderen. dat u nooit zult verlaten het werk uwer handen. En dat u zult voleindigen dat werk. Heere, zo komen uw kinderen uiteindelijk allemaal in de hemel bij u. Omdat u hen bewaart. En zo bent u bezig, Heere Jezus, om uw kerk te bewaren en te behouden. En uw kerk door stormen heen te leiden. En uw kerk te verkwikken en te vernieuwen en te verlevendigen. En u bent dagelijks aan het werk om mensen tot verandering, tot bekering te brengen. Zo bent u een heerlijke, een majesteitelijke God. En zo past het ons u daarvoor te loven en te aanbidden. U te prijzen en u de dank daarvoor te brengen. O Heere, we hopen vanmiddag te mediteren over uw voorzienigheid. Over uw zorg en leiding. En dat heeft ook heel veel persoonlijke consequenties hoe wij in het leven staan. Heere, vergeef ons dat wij zo vaak vol wantrouwen kunnen zijn. Dat er zo vaak onnodig zorg is, ook bij het leven van uw kinderen. Dat zij zich onnodig zorgen maken voor de toekomst. Want u hebt hen toch altijd gedragen. Ze zijn toch nooit iets tekort gekomen. Ook niet in moeite waar ze doorheen gaan, hebt u hen er toch doorheen geleid. En Heere, geef dat uw volk en kinderen meer en meer op u zich zullen verlaten. En daar hun rust en troost in mogen vinden, in uw vaderlijke goedheid en zorg. Maar ook, Heere, wanneer het zo is dat we ons niet durven rekenen bij uw kinderen, omdat we zoveel ongeloof zien en zoveel bestrijdingen vinden, en wie zal daar geen last van hebben? Ook uw volk en kinderen hebben daar last van. Maar het kan zijn dat wij ons daar niet bij durven rekenen, maar dan mogen wij toch ook op uw goedertierenheid hopen, die ons voorgesteld wordt in de Heere Jezus Christus. Zo mogen wij toch met verwachting tot u bidden, omdat u de losprijs betaald hebt, Heere Jezus, en een nieuwe, een levende weg geopend hebt tot het Vaderhuis. En dat wij geroepen en genodigd worden onze weg op u te wentelen. Omdat u zult zorgen dat we met al onze nood bij u mogen komen. Ook met de nood van ons hart. Met de nood van onze ziel. O Heere, bewaar ons voor onverschilligheid. En bewaar ons om maar gemakkelijk door het leven te gaan en niet aan u te denken, maar alleen maar te denken aan deze wereld. Heere, wij bidden u, wilt u met uw geest en woord op bekering leiden. Laat ons zien, Heere, dat wij hier weggaan, dat we hier niet blijven. Dat we op weg zijn naar de eeuwigheid. En dat zal eeuwig bij u wel zijn, of eeuwig zonder u in de duisternis zijn. En daarom, Heere, vanwege de ernst van het leven bidden wij u, maak onze gang en treden vast in uw woord en gun leven aan onze ziel, dan zal zij u loven. Heere, wil met uw Heilige Geest in ons midden zijn en werken. Willen doen onder kinderen, onder jongeren. Willen doen door heel de gemeente heen. Verheerlijk uw naam, Heere, in de bekering van zondaren. En verheerlijk uzelf, ook in ons midden. Geeft u genade en kracht en trouw, dat uw dienaar ook zich mag zo gedragen zoals het hem past, gezien zijn roeping die u hem gegeven hebt. En geef ons genade dat wij ons zullen gedragen zoals het ons past, nu wij geroepen zijn om tot uw gemeente te behoren. Laat er de trouw bij ons gevonden mogen worden en verwachting en een uitzien naar u, de levende God. Heere God, zegen ons dan wanneer wij luisteren naar uw woord en geef uw dienaar woorden te spreken. Heren, wij willen u opdragen onze broeder en zuster Landman en hun kinderen. Nu, in de afgelopen weken, geliefde vader en grootvader is overleden. En heren, er mocht in de rouwadvertentie staan dat hij belijden mocht dat u zijn heil bent en dat u zijn verwachting bent. En heren, wat is dat een zegen. En we willen u opdragen deze familie. En wij bidden u of u vertroosting wil schenken vanuit uw woord. En dat zij ook, zoals we het kunnen lezen in Jesaja 12, met vreugde water mogen scheppen uit de fonteinen des heils. Dat zij er zelf door verkwikt en vertroost mogen worden. Gedenk de moeder van onze broeder Landman en de verdere familie. En wilt u uw troost en kracht en genade schenken. Heren, zo zijn wij als gemeente weer bepaald bij een overlijdensbericht. Vanmorgen van de familie Taal en nu van de familie Landman. Heren. Geef ook dat wij toch beseffen dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Hoe zal het met ons zijn wanneer straks het rouwbericht door de straten van Middelharnis gaat, dat wij er niet meer zijn? Wat zal er dan van ons gezegd kunnen worden? En hoe zullen onze zielen dan verschijnen voor God? O Heere, leer ons om onze zielen zo voor u neer te leggen, dat wij beseffen waar we op reis naartoe zijn. Dat we niet zonder u zullen afreizen. Ja, dat we daarom ook niet zonder u door het leven zullen gaan. Maar dat u ons hoogst geluk mag zijn. Ons hoogst verlangen. Wilt u dat bewerken, Heere? Ook vanmiddag als we de voorzienigheid mogen overdenken. Heren, we zien uw leiding, ook in de kleinste zaken. Maar ook in het feit, heren, dat wij nu mensen hebben, medereizigers op weg naar de eeuwigheid die op ons eiland zijn komen wonen uit verre landen, vluchtelingen. En we danken u dat afgelopen vrijdag er weer een vrouwenochtend mocht zijn voor deze vluchtelingen. U kent allen die daar waren. Wij bidden u, heren, of u in hun harten wilt werken. Dat zij ingewonnen mogen worden voor uw waarheid. Dat de bevrijdende boodschap van het evangelie in hun harten mag doorwerken. En ook in de harten van hun geliefden. Zegen hen die verbonden zijn aan dit werk vanuit onze gemeente. Geef hen liefde en lust dit te doen. En laat ze het mogen doen in het geloof dat ook dit arbeid niet ijdel is in u de Heere. We bidden u voor zoveel vreemdelingen in ons land. En ook voor al het werk dat onder hen gedaan wordt. Ook in Rotterdam waar de bijeenkomsten zijn. En in kerkdiensten belegd worden. Waar ook moslims tot bekering komen. Geeft u hen moed en kracht om dat te belijden. Te midden van alle bedreigingen die er ook zijn in ons vaderland. O Heere, wij bidden u, schenk uw bescherming, uw bewaring aan uw kinderen overal op deze wereld. Waar ze bedreigd worden, geknecht worden, achteruitgezet worden, belogen en bedrogen worden. In landen waar geen Bijbels meer te kopen zijn, omdat de regering dat niet wil, o Heere, wilt u toch uit genade uw koninkrijk toch bouwen, dwars tegen alles van mensen in. Heere, breid uw koninkrijk uit. U bent een machtige koning en uw heerlijkheid ligt toch daarin, in de veelheid van uw onderdanen. Heren, uw kerk is begeerig om jongeren voor te brengen, om kinderen voor te brengen. Sion begeert om kinderen voor te brengen voor u. En dat uw Sion uitgebreid zal worden. Doe het, Heer, op het zendingsveld en door evangelisatiewerk. En wilt u ook kerken die vernieuwen, ook hen die aan het afdwalen zijn. Heere, wil met uw genade in onze kerken werken, in onze gemeente. En wil uw naam verheerlijken. Ge zijt een heerlijke God. Heere, hoor ons bidden. Rechten hebben wij niet. Tekort en zonde des te meer. We zijn onwaardig in onszelf, maar wij pleiten niet op iets van onszelf. Wij pleiten op het volkomen werk van Jezus Christus. En daarom bidden wij, Heere, hoor ons gebed uit genade. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 42, de versen 3 en 5. 42, 3 en 5. Geliefde gemeente, wij geloven op grond van het onfeilbare woord van God dat de Heere alles geschapen heeft in 6 dagen. En daarna rustte hij van zijn arbeid. Dat werk van de schepping was af. Maar dat betekent niet dat de Heere nu niets doet. Want de Heere Jezus zegt duidelijk in Johannes 5, vers 17: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Het werk van God gaat dus door. Maar dit is een ander werk dan het werk van de schepping. Wat God de Vader nu doet, is onderhouden van alles wat leeft. En dat is het werk van Gods voorzienigheid. Want het geschapen heeft in zichzelf geen kracht om te blijven bestaan. Als God zijn hand zou wegtrekken, dan zou al het geschapene onmiddellijk wegzinken. De Heere God moet van ogenblik tot ogenblik zijn werk in stand houden. Dat leert de schrift. Hebreeën 1, vers 3. God draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Psalm 104, vers 27. De beesten, ze wachten allen op u, dat gij hun spijze geeft te zijner tijd. Doet gij uw hand open, ze worden met goed verzadigd. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en ze keren weder tot hun stof. En Paulus zegt tegen de filosofen van Athene in Handelingen 17, want in God leven wij en bewegen ons en zijn wij. En dat de Heere God zorgt, heeft Petrus ook duidelijk aangegeven door te zeggen: werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. 1 Petrus 5, vers 7. En de Heere Jezus heeft het zelf gezegd in Matthäus 10, vers 29. Worden niet 2 musjes om een penning verkocht? En niet 1 van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Dus de Heere onderhoudt alles wat er leeft. En dat noemen wij zijn voorzienigheid. De voorzienigheid van God betekent dat God ziet wat het geschapene nodig heeft. En hij voorziet er ook in. Hij zorgt ervoor. Dus we kunnen zeggen, de voorzienigheid van God, dat is de almachtige en alom tegenwoordige kracht van God, waardoor hij alle schepselen onderhoudt en regeert. De Heere bestuurt alle dingen. Er is geen toeval. Dit artikel begint met de woorden: wij geloven. Dat is een belijdenis. Wij geloven Gods voorzienigheid. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen. Maar dat er niets in deze wereld gebeurt zonder zijn ordinantie, zijn bestuur. Wij geloven dat. En dat is soms moeilijk om dat te geloven. Want er gebeuren moeilijke zaken in het leven. En er zijn ook soms moeiten waar wij aan deze zijde van het graf geen antwoord op weten. En daarom staat er niet in de belijdenis: wij begrijpen. Maar er staat: wij geloven. Staat ook niet dat wij duidelijk zien dat de Heere God alles regeert. Soms kunnen we dat wel zien, maar dat is niet altijd zo. Er staat: wij geloven. ook wanneer wij het niet zien. Wij geloven dat de Heere alles bestuurt en regeert. We zeggen dus ook niet dat wij zien dat God alles bestuurt. Soms is dat heel duidelijk voor ons verborgen. En dan begrijpen we Gods wegen niet. En dat ziet u ook in de psalmen. Heel vaak wordt er geklaagd bij de Heere. En dan is de psalmdichter gewikkeld in strijd en worsteling. En wordt er geroepen om verlossing en om uitkomst. Want hij ziet het niet meer, hij begrijpt het niet meer. En zo dacht David, terwijl hij beloften op hem had rusten. Hij dacht dat hij zou omkomen en gedood zou worden. De voorzienigheid is niet iets gemakkelijks. Het is iets van het geloof. En zo is er door het geloof een stille gerustheid op God. Dat lezen we ook in de schrift. Ook van Gods kinderen. Maar je leest ook van diezelfde kinderen van God dat ze opeens weer aangevochten en bestreden worden. Dat staat er toch heel eerlijk in Gods woord beschreven. Dat is ook tot zegen en tot troost voor ons. Maar wie is er niet die de Heere wil vrezen en niet bestreden wordt? Hoe kan dit nou? Waarom gebeurt dit nou in mijn leven? We zien het ook in Gods woord. We zien het bij een man van Paulus. Paulus, die een stille gerustheid had op God. Hij zingt psalmen en lofzangen, terwijl hij met Silas in de gevangenis van Filippi zit, met een kapotgeslagen rug. Maar we zien ook diezelfde Paulus in Handelingen 28... dat hij moed greep en God dankte. Hij greep moed. Je grijpt moed wanneer je geen moed hebt. Wanneer je het benauwd hebt. Paulus was ook een mens. En Jacob had rijke beloften van de Heere. Maar hij was wel heel bang om zijn broer Esau te ontmoeten, die met 400 gewapende mannen naar hem toe kwam. Maar we zien Psalm 42, vers 6. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezicht. Ze vertrouwen, vertrouwen. Of Psalm 4, vers 9, wat we straks willen zingen. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker, dat betekent veilig, wonen. Wat een rust, wat een troost, de voorzienigheid God. Waarom lag Petrus te slapen tussen twee Romeinse soldaten, terwijl hem gezegd was dat hij de volgende morgen zou hij onthoofd worden? Herodes had het al gedaan bij Jacobus, de broer van Johannes. En daar waren de Joden heel blij om. Hij dacht, dat is een heel makkelijke manier om de gunst van de Joden te krijgen. Dus ik zal er nog wel één doodmaken. En daar lag, daar zat Petrus, tussen die twee Romeinse soldaten. En Petrus sliep. Hij sliep. Want hij wist, de Heere zal voor mij zorgen, wat er ook gebeurt. Dat is de stille gerustheid op God, als vrucht van geloof in de voorzienigheid. En Jeremia, dat wordt de zielenstrijd van Jeremia in Jeremia 19 en de volgende hoofdstukken beschreven. Dat hij looft de Heere die zijn rotsteen is. De Heer is, zal het voor mij volleinden. De Heer is mijn sterkte. En gelijk daarachteraan vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen om al die ellende te aanschouwen en die bestrijdingen te verkrijgen. Hevige zielenstrijd. Ook dat is er. Daar is de schrift heel duidelijk in. En gelukkig dat de Heere barmhartig en genadig is. Dat hij niet hardvochtig is. Dat de Heere begrijpt wie we zijn. En dat de Heer erin meekomt. Maar de Heere wil wel dat we opgevoed worden. Om niet alleen hem te kennen en te vrezen, maar ook op hem te vertrouwen. Dat de mens verlost mag worden van angst voor de toekomst. Maar dat de mens stille gerustheid mag hebben op de Heere. Geloofsvertrouwen. Dat de Heere alles bestuurt. Ik lig in zijn hand. En dat is de goede hand van de Heere die zijn Zoon voor mij gegeven heeft. En als hij zijn Zoon voor mij gegeven heeft, dan zal hij toch ook alle dingen met hem schenken. Echt. En dat zult u ook ervaren. Dat de Heer u geeft precies wat u nodig hebt. Want hij zorgt. Hij is er werkelijk. Dat is geloofsvertrouwen. Daar had Guido de Bray ook worstelingen mee. De auteur, de schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hij heeft deze woorden geschreven, maar hij heeft er zelf ook moeite mee gehad toen hij gevangen genomen werd. En toen hij in die kerker was, in die onderaardse hol, toen zei hij ook eerst tegen zichzelf, ik heb het verkeerd gedaan. Ik had niet moeten wegvluchten in dat bos. En ik had me daar niet moeten verborgen houden. En we hadden niet naar die herberg moeten gaan, nadat we 3 dagen rondgelopen hadden in het bos. En we hadden daar niet moeten gaan, omdat we niet meer konden, we eten nodig hadden. Ik had toch iets anders moeten doen. Had ik maar niet zo gedaan, had ik die weg maar niet genomen, had ik daar maar niet overnacht, dan was ik niet gevangen genomen. Maar toen kwam er een ogenblik in zijn kerker, in zijn hol waar hij opgesloten was. Dat hij zag, ja, God heeft alles bestuurd en geregeerd. Hij wil dat ik hier ben. Daarom ben ik hier. Niet om een fout van mijn kant. God heeft het bestuurd dat ik hier ben. En dan zal God ook bij mij zijn. En toen schreef hij een brief. Dat de Heere Jezus is bij mij. Ik slaap beter dan mijn vervolgers. Ik eet beter dan zij doen. Al kreeg hij het slechtste eten wat er was. God is bij mij. Ik heb meer geleerd van de Heere dan in deze weken, dan in al de tijd daarvoor. God was bij hem. Geloofsvertrouwen. Want de Heere regeert alle dingen. Er is geen noodlot. Er is geen toeval. Alles wat er gebeurt in ons leven is door de Heere bepaald wanneer en hoe en wat. Het noodlot zegt, ja, alles wat gebeurt, daar kun je verder niks aan doen. Het noodlot. Dat is onontkoombaar. Zien wij zo de voorzienigheid van God? Nee. Helemaal niet. De Heere wil in de spreuken dat we in zaaitijd gaan zaaien. Opdat we in de oogsttijd zullen oogsten. En ga naar de mier, gij luiaard, en word wijs. De Heere Jezus zegt, zoekt en gij zult vinden. De Heer Jezus zegt, strijd om in te gaan. De mens wordt aangesproken op zijn vermogens, op zijn verantwoordelijkheid. Er is geen noodlot. De islam leert noodlot. De moslims kennen een absoluut gezag toe aan Allah. En hij is nergens aan gebonden. Hij is niet eens aan zijn woord gebonden. En daarom leert de moslim, je kunt je eigen leven niet verlengen of verkorten. Wat je ook doet, ook al ga je naar de dokter of niet naar de dokter. Ook al pas je op of pas je niet op, maakt niks uit. Alles is bepaald door Allah. Of je zorg maakt voor je veiligheid of niet, het maakt niet uit. Zelfs een trouw meelevende moslim heeft geen garantie dat hij naar het paradijs gaat. Het ligt allemaal aan de wil van Allah. Ze vatten het bestuur van Allah op als het noodlot. Maar het maakt niet uit. Als er ergens een ramp gebeurt, nou, dat wilde Allah. Punt uit. Geen discussie. De God van de Bijbel staat bekend als barmhartig, genadig, goedertieren en vol van liefde en trouw. En dat hij altijd handelt volgens zijn woord. Op deze God kan een mens op aan. Mag je vertrouwen, want hij is liefde. En daarom, als er een ramp in de wereld gebeurt, dan kijken alle mensen naar de christenen. En ze vragen, hoe kan een God van liefde dit laten gebeuren? En die vraag te stellen vloeit voort uit het feit dat God zich openbaart als een God van liefde. En dat hij almachtig is en vol van barmhartigheid en genade. En al kunnen wij niet alles verklaren wat in de wereld gebeurt. God bewijst zijn liefde jegens ons. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Tot een verzoening voor al onze zonden. De islam wordt nooit ter verantwoording geroepen. Het boeddhisme wordt niet ter verantwoording geroepen. De hindoe wordt niet ter verantwoording geroepen. Want bij de hindoe is alles maar een wiel. Alles draait rond. Je sterft, je komt weer terug. En zo gaat het maar door. Maakt niks uit. Als een ramp gebeurt of mensen sterven op straat, maakt niet uit. Maar de christen, daar ligt het anders bij. Want God regeert. En daarom wordt het christendom ter verantwoording geroepen. En dan hebben wij geen antwoord op alles. Toch weten wij dat de Heer alles bestuurt. Dat hij barmhartig en genadig is. Maar noodlot en toeval, dat gaat helemaal tegen het woord van God in. Dat is een verdoemelijke dwaling. Het is maar toeval of noodlot. Dat gaat helemaal tegen Gods woord in. Dat is de dwaling van de Epicureën. Ziet u aan het einde hier van artikel 13. De Epicureën, wat waren dat voor mensen? Er waren mensen die wilden nog wel zeggen dat God alles geschapen heeft. Maar daarna trekt God zich terug. Bemoeit zich nergens mee. Sommige mensen hebben het voorbeeld gebruikt van een wekker die we opwinden. Zetten we neer en we gaan weg en het draait vanzelf af. En zo zegt ze, God heeft alle gebeurtenissen al vooraf bepaald. En hij bemoeit zich nergens mee. Het draait allemaal af. Dat is de dwaling van de Epicureën. Dat is eigenlijk een geloof in noodlot, toeval. Je kunt er toch niks aan doen, wat er ook gebeurt. En daarom het leven, wat gaat in het leven om? Het is toch onontkomen wat er met je gebeurt. Nou, het leven is zoveel mogelijk genieten. En dat u uw kostbare levenstijd vult met alles wat de wereld u biedt. U moet zoveel mogelijk en zo lang mogelijk genieten. Want straks gaat u sterven, wanneer weet u niet, maar als u gaat sterven dan is het afgelopen. Dat zijn de Epicureën. Die waren in de tijd van de apostel Paulus. Atheense filosofen waren de Epicureïsche filosofen. Maar ze zijn er vandaag nog. Het postmoderne leven. Pluk de dag, geniet. Maar morgen bent u er niet meer. Zo leeft men toch. Het doel van het leven is zoveel mogelijk genieten, dat is een verdoemelijke dwaling. Het doel van het leven is God te kennen en lief te hebben. Zo krijgt een mens ware vrede en rust. Nee, er is geen noodlot, er is geen toeval. Wij belijden dat God alles regeert en bestuurt. Dat de Heere heel veel rampen tegenhoudt. Dat de Heere veel goeds doet. Het is historisch vast te stellen. Dat waar de Heere ergens komt in het land met zijn woord, dat dat land gezegend wordt. Dat de maatschappij gezegend wordt. Dat de economie en het leven wordt gezegend door de invloed van Gods woord. Dat is historisch aan te wijzen. Het verschil in de culturen. De Chinese cultuur uit India. De islamitische wereld. Dat vergelijken met het Westen. Hoe het christendom heeft doorgewerkt in het Westen. Om mensen te bevrijden van slavernij. Om mensen in de vrijheid te stellen. Dat ze leerinstellingen hebben opgericht. Universiteiten. Allemaal als gevolg van de doorwerking van Gods woord. Dat God de mens verantwoordelijkheid gegeven heeft. Technologische ontdekkingen. Vooral vanuit het Westen. En als ze iets ontdekten in het oosten, deden ze er niets mee. Waarom niet? Omdat ze een andere mindset hadden. Ze hadden een andere gedachte gevoed door hun religie. De Heere heeft tot zegen gewerkt. Ook in het maatschappelijke leven. De Heere regeert alles. En zo onderhoudt de Heere deze wereld. En bewaart ook voor veel ellende. Soms gebeurt er ellende. Soms gebeuren er aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en oorlogen. Daar heeft de Heer ook zijn bedoeling mee, al weten wij dat niet altijd. Maar hij bestuurt alles. Het kleinste tot het grootste. De zon zo heerlijk schijnt vandaag en gisteren. We hebben van genoten. Na al het koude weer wat we gehad hebben. Daar zorgt God voor. En het plankton in de zee, wat je vanuit het heelal kunt zien, de planktonmassa's in de zee, waar de walvissen van eten. God doet dat. We beleiden met de catechismus dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, niet bij toeval, maar door Gods vaderhand ons toekomen. En zo beschikte God die grote vis die Jona opslokte. En hij beschikte dat die vis Jona weer zou uitspuwen na 3 dagen. En zo beschikte God een ander vis die net een muntstuk had opgeslokt. En beschikte die vis om naar het haakje van Petrus te gaan. Zodat Petrus de tempelbelasting kon betalen voor zich en voor de Heere Jezus. God bestuurt alles. Dat de maan en de zon moesten stilstaan, omdat Jozua de dag wilde verlengen om de vijanden een vernietigende slag toe te brengen. Het is zo gebeurd. En wanneer Haman bezig is een galg op te richten, omdat hij die Mordechai niet kan uitstaan, kan Ahasveros niet slapen. En de koning roept een kamerling. Ach, lees me wat voor uit de kronieken van de koningen van Perzië. En die kamerling slaat net open het stukje waar Mordechai een aanslag tegen koning Ahasveros verijdeld heeft. En dan vraagt Ahasveros, is er iets met die man nog gebeurd? Nee, er staat niets van opgetekend. En de volgende morgen, u weet wat er gebeurd is. Mordechai wordt verhoogd en Haman komt aan de galg te hangen die hij oprichtte voor Mordechai. Want God werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Efeze 1 vers 11. Het is zelfs zo dat de Heere de zondige daden van de mens leidt en bestuurt. Zonder dat hij zelf die zonde begaat. God haat de zonde. Is geen auteur van de zonde. Hij straft de zonde. Hij heeft zijn zoon overgegeven om zondaren te kunnen verlossen van de zonde. Zo haat God de zonde. En de Heere bestuurt alles. De duivel kan niets doen zonder de wil van God. God kan zelfs het kwaad omkeren tot Gods eigen doel. De broers die verkopen Jozef in slavernij naar Egypte en ze bedoelen hem kwaad te doen. Maar God keerde alles ten goede. De Joden hebben de Heer Jezus gekruisigd, maar dwars door hun zonde heen bewerkt de Heere God de verlossing van zondaren door de dood van zijn zoon. God bestuurde dat de heidenen Israël straffen. En de heidenen, de Babyloniërs, voeren Israël weg in ballingschap. Maar straks worden de Babyloniërs gestraft omdat ze bovenmate wreed waren. En zij werden weer gestraft door het Perzische Rijk. De Heere bestuurt voorspoed en tegenspoed. Ook het lijden, wat er is, gebeurt niet bij geval. Maar wordt door zijn hand ook ons toegeschikt. En dat lijden is moeilijk. Het kan soms zijn tot vergelding, als straf op iets wat er gebeurd is. Het kan ook zijn tot kastijding, om ons te verootmoedigen, dat we ootmoed en nederigheid leren. Het kan ook zijn dat lijden tot versterking van het geloof. Dat men door het lijden geestelijke lessen leert. En dat het uiteindelijk het lijden kan zijn tot de verheerlijking van God. En hier zien wij de goddelijke majesteit. Hij is te aanbidden in al zijn weg en werk. We zien de goddelijke wijsheid en almacht. En als we dit alles overdenken, gemeente, dan moeten wij zeggen dat wij niet weten wat wij het eerst zullen aanbidden en bewonderen. De almacht van Gods kracht die de zeeën met de bergen draagt. Of de almacht van Gods wijsheid die alle zandkorreltjes telt en alle regendruppels kent. Of dat wij de ontfermende trouw moeten aanbidden waardoor zijn kinderen uit zoveel gevaren gered worden. Of dat wij de vergeldende rechtvaardigheid van God moeten aanbidden. Zoals bijvoorbeeld een man in eenvoudigheid zijn boog spant. En schiet een pijl weg en het treft de koning van Israël tussen de gesp en het pantsier. Of dat wij de majesteit van God moeten aanbidden die de engelen van de hemel gebiedt. Of dat wij de onuitputtelijke liefde van God moeten aanbidden die zijn kinderen verzorgt en redt. Maar in dit alles zien wij de heerlijkheid van God. En daarom ligt er veel troost in dit prachtige artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit artikel zegt ook dat dit Gods kinderen een onuitsprekelijke troost geeft. Maar daarbij moeten wij niet curieuslijk, nieuwsgierig gaan onderzoeken hoe en waarom God alles leidt. Maar wij moeten ons tevreden houden dat wij leerjongeren zijn, leerlingen van de Heere. En een leerling weet niet alles wat zijn meester weet. En dat wij ons houden aan zijn woord. En zo mag een mens onuitsprekelijke troost ontvangen. Dat niets bij geval gebeurt. Maar door zijn vaderlijke goedertierenheid. En dan zal de Heere ook in dagen van moeite ook voor uitkomst zorg dragen. Dan blijft de moeite ook niet. Dan weet de Heere precies wat hij doet. En hij zal zorgen. En zo komt de diepe vertroosting. En daarom hebben we ook gelezen uit Filippenzen 4. Daar zegt de apostel in vers 11 die prachtige woorden. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Wat bedoelt Paulus? Ergens anders zegt hij, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dan is hij helemaal niet ver genoeg met wie hij is. Maar dan heeft hij het over iets anders. Dan heeft hij het over zijn oude natuur die dood moet. Is hij nooit tevreden mee. Maar hier heeft hij het over, in Filippenzen 4, over Gods zorg over hem in zijn leven. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in wat ik ben, in hoe ik ben en wat ik heb. Vergenoegd te zijn. Ik ben tevreden. Ik heb genoeg in de trouw van God die mij geroepen heeft en uitgezonden heeft. En hij zal voor mij zorgen. Hudson Taylor, de zendeling naar China, leefde ook veelal in armoede. Maar hij leefde in die verwachting dat God altijd voor hem zou zorgen. Dat heeft de Heer ook gedaan, tot het laatste toe. Hij is mijn goede herder, wil de apostel Paulus zeggen. En daarom in rijkdom of in armoede, in overvloed of in gebrek. Ik ben in de hand van de Heer. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En hij zegt in vers 13 hier, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Ik geef alles over aan de Heer. Als hij bij mij is, dan is het goed. Wat hij ook wil, wat hij ook doet. En dat geeft Paulus rust. Het is een heerlijke vrucht van de goddelijke voorzienigheid. Dit vergenoegd zijn van de apostel Paulus, dat is niet alleen dat ik niet ga klagen als het me tegenzit. Nee, dat is nog negatief. Positief is het. Totale overgave van het hart aan Gods wil. Dat is het. Daarom heeft hij zoetheid. Het is een rustige houding. Dan voelt u de moeite wel. En dan voelt u misschien de honger wel. Of hebt u nog wel pijn. Maar dan mag u dat verdriet en die pijn ook voor de Heer neerleggen. U mag uw leed uitspreken. Zoals Charles Spurgeon, die veel last had van hoofdpijnen. Van allerlei andere reumatische pijnen. Soms zo moeilijk ermee had. Dat hij het op een gegeven ogenblik zo uitsprak voor de Heer. Heer, ik heb zoveel pijn. En ik ben uw kind. U bent mijn vader en u kunt die pijn wegnemen. En toen nam de Heer het weg. Misschien dat later wel terugkwam, dat weet ik zo uit hoofd allemaal niet meer. Maar Spurgeon heeft ook veel geleden in zijn leven. Veel overspannen, veel zwaarmoedigheid. Spurgeon, die prins der predikers. De Heer had ook zijn bedoeling daarmee. Het is niet bij toeval. Zo werd Spurgeon klein gehouden. U weet toch de doorn in het vlees van de apostel Paulus. Opdat hij zich niet zou verheffen. Soms hebben we dat nodig. Dan is het toch goed. Dan is het toch goed. Het is een rustige houding. Maar dan mag u wel uw nood klagen. Niet in een negatieve zin, maar de pijn uitspreken en de moeite mag u voor de Heer neerleggen. Het ingezonken zijn. U mag het voor God uitspreken. Maar dit vergenoegd zijn betekent wel dat een mens tevreden gemaakt wordt hoe de Heer hem leidt, hoe eenvoudig of hoe moeilijk het ook zijn mag. En het kan alleen maar echt zo zijn wanneer u de vreugde van Christus in uw hart hebt leren kennen en dat u de vrede met God heeft gesmaakt. Wanneer u de vrede en de liefde tot de Heer in uw hart kent, dan kan uiteindelijk al het andere u geen voldoening meer geven. Uw bezittingen geven u geen voldoening. En gezondheid op zich geeft ook geen voldoening. Maar dat u in zijn hand bent, dat u zijn liefde, zijn vrede in uw hart mag ervaren. Dan gaat u liever met de Heer een moeilijke weg, dan dat u een gemakkelijke weg hebt waarbij u niet de gunst van de Heer zou hebben. Dit vergenoegd zijn moet niet verward worden met het feit dat een mens een aangeboren rustig karakter heeft. Je hebt van die mensen, die zijn heel rustig, zijn heel onbewogen. hebben een rustig karakter. Dat is niet het vergenoegd zijn waar Paulus over spreekt. Zo heb je ook mensen met een sterke wilskracht. We slaan ons er doorheen. Maar dat is ook niet het vergenoegd zijn. We hebben het hier over een houding van overgave en tevredenheid. Dat vloeit voort uit vertrouwen op God. En daarbij is ook het gebed dat men ondergeschikt mag zijn aan de wil van God. Zoals Job het gebeden heeft toen zijn kinderen hem ontnomen werden en zijn bezittingen. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Wat een wonder dat die man dat uitgesproken heeft. Als overgave, vertrouwen dat het Gods wil was. Of Noach die in de ark zat, maanden en maanden lang. En toen stootte de ark op de berg en bleef daar zitten, nog maanden. Noach wilde wel uit, maar hij bleef zitten. Totdat God hem eruit liet gaan. En zo is een zegen wanneer wij in moeite bereid zijn die weg te gaan en ons te onderwerpen aan de wil van God. Uw wil geschieden, niet mijn wil. En dat kan uiteindelijk alleen maar door de Heilige Geest die werkt in het hart. De geest van de mens wordt ingewonnen voor de wil van God. Er is overgave aan God. Genadegave is het, waarbij een mens gewillig gemaakt wordt om Gods weg te gaan. Nou, hoe krijgt een mens nu zo'n houding in het leven? Hoe krijgt u zo'n houding dat u vergenoegd bent in wat God met u doet? Dat u zich verblijden kunt en vertroosten kunt in de voorzienigheid van God. Hoe krijgt een mens zulk een houding? Nou, er zijn verschillende praktische aanwijzingen voor te geven. De Puritijnen hebben erover geschreven. Die geven praktische aanwijzingen daarvoor. Ze zeggen dan, dit vergenoegd zijn, dat men tevreden is, overgaat aan Gods wil. Dit vergenoegd zijn krijgt men door zichzelf te vernederen en gering op te stellen. Als een mens te ontevreden is met het leven, heeft het vaak te maken met hoogmoed. Een mens kan zich veel verbeelden, menen dat hij recht heeft op bepaalde zaken. Maar het is een grote verlossing om te zien dat je nergens recht op hebt. Het is een grote verlossing om jezelf te vernederen en je gering op te stellen voor de Heere. Dat je een mens bent die nergens recht op heeft. En dan kun je de moeite ook veel makkelijker aan. Dan kun je vergenoegd zijn. En zo wordt het voorbeeld gebruikt van het lopen. Twee benen. Eén been is korter dan de andere. Nou, dat is een ellende om zo te moeten lopen. Zo zijn die mensen ook die te hoge gedachten van zichzelf hebben. En minder krijgen daarvan van ze menen dat ze recht op hebben. Die lopen heel ellendig door het leven heen. Maar het is een verlossing voor hen als ze nou wat een toontje lager gaan zingen in het leven. En beseffen dat ze geen recht hebben. En wanneer ze inderdaad ook niet zoveel ontvangen als een ander, dat ze dan toch rustig kunnen lopen. Dat de beide benen even kort zijn. Doordat ze zich verootmoedigen voor de Heere. Want de Heere kan een trots hart veranderen in een ootmoedig hart. En zo krijgt de mens vergenoeging en troost waar artikel 13 over spreekt. Er is ook een andere manier om die vergenoegdheid te krijgen. Om uw zonde te zien. Als u ziet uw zonden, hoe onwaardig u bent. Des te meer u uw zonde leert zien en beleiden, uw verdorvenheid gaat uitspreken voor de Heere, des te minder zal de moeite op u drukken. Wanneer u moeite voelt en verdrukking, streef ernaar om een besef van uw zonden te hebben. Dan wordt de last van de moeite lichter. ik heb ook zo vaak tegen God gezondigd. Veel meer dan dat hij mij nu deze beproeving en moeite geeft. Besef uw onwaardigheid. Daarnaast kunt u deze vergenoeging krijgen door te beseffen dat Gods genade kan de moeite gebruiken om u rijk te zegenen. Gods genade kan de moeite gebruiken om u rijk te zegenen. De Heer kan de moeite veranderen in iets dat goed voor u is. U zult niet gauw een Godvrezende man ontmoeten die door moeite en beprovingen heen is gegaan en die er slechter uit tevoorschijn gekomen is. Nee, hij wordt er beter van. Maar u zult heel wat mensen, ook Godvrezende mensen vinden, die door allerlei voorspoed in het leven gaan en die verachteren in de genade en slapper worden. Het is juist door de verdrukkingen dat de Heere zijn volk loutert en door beproevingen hen versterkt in het geloof. En zo kan een kind van God vreugde scheppen uit beproevingen, troost halen uit moeite, licht halen uit duisternis. Er kunnen gezegende lessen uit geleerd worden. Daarnaast kan deze vergenoeging ook ontvangen worden doordat een mens beseft dat hij de raad Gods moet uitdienen. Ik moet mijn loop volbrengen. Voor de een is het kort, voor de andere langer. Maar de Heere bepaalt hoe lang ik er zal zijn. Ik lig in Gods hand. Ik moet de raad Gods uitdienen. En de Heere zal mij dragen al die tijd. Ook door moeite heen. En dan leer ik vergenoegd te zijn. En daarbij is het ook zo nodig om het eens te worden met God. Dat is ook een worsteling. Het eens te worden met God. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo leer ik overgave. En dan liggen mijn vertroostingen en mijn behoud in de Heere God. En dan is het ook zo belangrijk dat onze ogen geopend worden voor de werkelijkheid. Om vergenoegd te leven, is het nodig dat onze ogen geopend worden voor de werkelijkheid. Dan ziet u de veelheid van Gods zegeningen. Zoveel gaven. Uw leven lang gedragen. Uw leven lang gezegend. Geestelijke zegeningen ontvangen. Zaken ontvangen in het natuurlijke leven. Kleine gaven die toch blijken groot te zijn. Een kind van God ontvangt zoveel om daar de ogen op gericht te houden. Op die berg van Gods goedertierenheden. Dan wordt u er klein onder. Zo leert u vergenoegd te zijn. Dat God zo goed is voor mij. En alles wat een kind van God ontvangt, ontvangt hij uit liefde. Alles wat een kind van God ontvangt, daar hoeft hij niet voor te betalen. De zondaren, alles wat zij ontvangen, daar moeten ze straks voor betalen. Een kind van God niet. Misschien hebben zij nu veel, die zondaren. Maar straks moeten ze voor betalen. Een voorbeeld, een hotelhouder. Die geeft zijn kinderen eten. Maar die hoeven er niet voor te betalen. De gasten, die krijgen vaak beter eten. Maar die moeten er wel voor betalen. Gods kind ontvangt alles door de genade van de Heer Jezus Christus. Christus heeft al de zegeningen verdiend. Hij heeft ervoor betaald. Maar goddelozen, onbekeerde mensen, die moeten er straks voor betalen. Ze zijn verantwoordingsschuldig aan God. Niet alleen vanwege hun zondige leven en hun zonden. Maar ze zijn ook verantwoordingsschuldig voor al de zegeningen die ze ontvangen hebben.
En al de zegeningen die een kind van God nu ontvangt, dat is maar een eerste aanbetaling voor de volheid van vreugde die straks komt. Daarom wees niet jaloers over de voorspoed van de goddelozen. Misschien gaat u door moeite heen. Maar zie op Christus. En vrees de Heere. En wees vertroost dat Hij voor u zorgt. U mag voor uzelf ook vertroostingen ontvangen uit het lijden van Christus. U mag er uit de Heere Jezus kracht ontvangen om alle moeite te verdragen. U mag leven uit de fontein Christus. En u mag al uw vergenoeging vinden in Christus. In zijn liefde, in zijn trouw, in zijn onderhoud, in zijn dragende liefde die u gedragen heeft al de dagen. Zoveel goeds. Ik hoorde eens van een zendeling uit China het voorbeeld dat hij sprak in Hamilton. Dat een man op bezoek kwam bij mensen. En er waren kinderen. En elke keer kwam die man op bezoek bij die kinderen. En bij die mensen, die kinderen, gaf hen wat snoepgoed. Elke keer weer. En een keer kwam hij en gaf ze geen snoepgoed. Nou, geen snoep. Dat is toch niet eerlijk? Nou, geen snoep. Maar zo is het natuurlijk niet. Die man was zo goed om altijd snoep te geven aan die kinderen. Voorbeeld. En als hij de keer niet doet, dan is het niet een ramp of zo. Als de Heere u en mij een hele leven door gezegend heeft, en vult u het maar in. En als er dan eens een teleurstelling gebeurt, of een moeite, dan moeten we niet zeggen, nou stort heel het leven in. En nou is God opeens ontrouw. Nee, God is nog steeds getrouw. En hij zal u niet laten varen. In alle moeite mag u vluchten tot Christus. En wanneer Gods geest in u woont, gaat u minder klagen over de moeite. Maar als u klaagt, dan klaagt u over uzelf. En dan zegt u, Heere, verander mij naar uw beeld. Vul mij met uzelf. Zo ontvangt men troost uit de leer van Gods voorzienigheid. Amen. Wij zingen, gemeente, Psalm 4, het vierde vers. Zullen wij bidden en danken? Dan bent u een heerlijke God, Heere, die het zaligst lot geeft, het eeuwige leven. En daarnaast worden uw kinderen nog verzorgd en gedragen, van de wieg tot het graf. U zult hen nooit verlaten, maar ze ontvangen meer vreugd in het hart dan andere smaken in een tijd, wanneer zij met zoveel uiterlijke zegeningen gezegend worden, dan zijn uw volk en kinderen rijker om wie u bent en zult zijn voor hen tot in alle eeuwigheid. Hoe rijk gezegend is uw volk, hoe heerlijk is het om u te kennen, om door u geleid te worden door dit leven, om van uw kracht en genade te ontvangen. O Heere, verheerlijk uw naam in ons leven door het waarachtig geloof en vertrouwen op u. Dat we mogen leven in die enige troost, in leven en in sterven. Heere God, wilt u het bewerken? Wilt u tot bekering leiden? Wilt u tot overgave brengen? Wilt u ons trekken tot u? O, schenk ons de hulp van uw geest. Heere, gedenk ons deze week. Bewaar ons voor het verkeerde. Bewaar ons over onze wegen. Wil ook de vrouw van uw dienaar gedenken als ze naar Canada hoopt te vertrekken. Bescherm en bewaar haar. En gedenk in ieder van ons in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 27, het zevende vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.